Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken over kwaliteit waarin Vasilis van Gemert spreekt met een eclectische mix van ontwerpers. Dit keer spreek ik met Rolf Koppens. Rolf is creative director bij creatief digitaal ontwerpbureau GRR in Amsterdam. We hebben het over de balans tussen artisticiteit en toegankelijkheid, over het gat tussen de kunstacademies en de CMD's en over CDI onder veel en veel meer. Maar zoals bijna altijd beginnen we ook dit gesprek met de vraag: wanneer is iets goed?
Ja, ik zat er heel over na te denken en ik denk dat, in de basis denk ik dat we zijn natuurlijk problemenoplossers. Dus iets wat goed is, is gewoon iets wat een probleem wat doet wat het moet doen. Ja. Dus het is natuurlijk het werk wat we maken is functioneel, dus is best wel is redelijk meetbaar of dat dan lukt of niet.
Ja.
Ik merk als wij intern praten over kwaliteit dat we ook wel veel meer praten in termen van vernieuwing. Dus dat wij, we heten ook GRR, omdat we een soort vernieuwingsdrang najagen. En dat is ook best wel een constante in het team. Dat iedereen is best wel eigenwijs en iedereen wil echt iets doen op een andere manier dan wat er nu gedaan wordt. Dus een paar jaar geleden had je de flat design trend en iedereen wilde dan flat design maken. En en dat was dan al genoeg, zeg maar. Dan maken we iets wat dan hetzelfde uitziet als wat Google doet en dan heeft het kwaliteit. Want het is namelijk dezelfde standaard als waar. Dus dan voldoe je aan de standaard van Google. Terwijl ik denk wel dat we een, zeg maar, heel hoog over een verantwoordelijkheid hebben als ontwerpers om dat web gewoon ergens naartoe te duwen. Hè. Het is gewoon één groot open speelveld en het kan nog alles worden wat we willen. Maar dan moeten we wel met z'n allen er heel hard aan gaan trekken om te zorgen dat het dus niet een soort eenheidsworst wordt.
Oké, maar dat vind ik interessant. Want je ziet inderdaad, of ik hoor ook wel mensen die zeggen, nou, het is eigenlijk wel af zo. We weten welke patterns we op welk moment moeten gebruiken.
Ja.
Die vullen we in. We leggen er een laagje flat design overheen, want dat is goed getest.
Ja.
En zo ziet ook wel een heel groot deel van het web ziet er ook wel zo uit.
Ja, maar ik begrijp daar niks van, zeg maar. Ik begrijp niet dat je bezig kan zijn met internet en kan denken dat we dat het in de buurt is vanaf, want we zijn maar net begonnen, weet je wel. En dat is denk ik ook precies het probleem, dat er te veel wordt gedaan. Kijk, goed interactieontwerp is natuurlijk je houden aan patronen die de gebruiker herkent. Drie streepjes is een menu, twee streepjes is geen menu. Natuurlijk zitten daar dingen in die je kan gebruiken. Maar het is denk ik ook wel de bedoeling dat je iedere keer met die conventies daar iets nieuws aan toevoegt. Want anders dan staan we stil.
Ja. Maar is dat erg als we stilstaan?
Natuurlijk is dat erg.
Ja?
Ja. In ieder geval op een persoonlijk niveau haal ik die motivatie heel erg uit, die vernieuwing. Mm-hmm. Het is gewoon heel leuk om iedere week of iedere maand iets toe te voegen aan het internet wat nog niet bestond. Dat is te gek. Mm-hmm. Dat klinkt heel erg pretentieus, maar op klein niveau voelt het wel zo. Kijk, het hangt ook heel erg af van de type opdrachten die je doet. Als je heel erg functioneel in een soort hele functionele context zit, waarin je, weet ik veel, een vriend van mij die maakt software voor de zorg, voor doktoren om hun werk te doen, echt een soort back-office, back-end systeem.
Ja.
Voor de zorg, dan is originaliteit veel minder belangrijk. Maar ja, dat is ook een reden waarom wij dat soort werk niet doen. Dus dat vinden wij gewoon niet het enige wat belangrijk
is. Dus in jullie context is vernieuwing gewoon echt heel belangrijk.
Ja.
Dat is wat jullie wat jullie op de been houdt.
Precies, ja, wat we echt proberen. En wij zijn een bureau dat zowel developers als ontwerpers heeft. En die teams zijn ook gelijkwaardig. Dus daarmee ontstaat ook een soort gevoel van twee teams die echt elkaar proberen uit te dagen en elkaar proberen te overbluffen. En dat is heel interessant. Ja. Bijvoorbeeld de developers die hebben een hele andere manier van innoveren dan de ontwerpers dat hebben. Want bij developers gaat het allemaal veel meer over betrouwbaarheid, langdurige dingen moeten lang werken, moeten lang ondersteund worden. Je moet keuzes maken die zowel fris en nieuw en ook wel code mag wel een beetje hip zijn. Want het moet voor developers ook leuk zijn om aan te werken.
Ja.
Want,
kunnen natuurlijk ook steeds nieuwe dingen.
Dus je kan ook te hip zijn in je code. En dan pak je nieuwe dingen op die dan een jaar later eigenlijk alweer niet meer ondersteund worden.
Ja, ja.
Dus daar zit altijd wel een soort, moet je altijd wel een tikkeltje conservatief zijn. Maar die developers die hebben een soort modus gevonden waarin ze die balans heel goed kunnen vinden. Dus het is experimenteel, maar wel super betrouwbaar. Dus het verschil tussen vernieuwend en cutting edge, zeg maar.
Ja,
dus
dat,
met cutting edge zit er nog een soort risico aan. Dat willen we dan niet, of dat willen onze klanten dan niet.
Nee.
Maar dat betekent dus dat developers een gedeelte van hun tijd investeren in het onderzoeken hoe ze werken. En de stack, dus de combinatie van tools, onderzoeken om beter te bepalen hoe ze werken.
Ja.
En dat is heel interessant voor die ontwerpers om daar naar te kijken. Van oké, als we die analogie dan vertalen naar visueel ontwerp, wat betekent dat dan? Wat is dan onze stack? En is die stack, zijn het dan... Ja, we werken natuurlijk met Sketch als basis en daarop heb je natuurlijk hele mooie infrastructuur met plugins en allemaal teams om dat onderdelen om dat dan uit te breiden, zeg maar.
Ja, ja.
Voor prototyping, voor animatie, voor user testen. Ja, dus dat is heel tof, dat ze veel meer met die tooling bezig zijn. Nu we zeg maar gestopt zijn met Adobe en veel meer zitten we eigenlijk veel dichter op die developer mindset met het ontwerpteam.
Okay.
Maar tegelijkertijd ook moet het ook meer zijn. En ook inderdaad, hoe doe je nou onderzoek naar wereldwijde design trends? En hoe zorg je dat je daarin ook een stack ontwikkelt?
Ja, precies. Want je had het over een verschil in innovatie tussen het design team en het development team.
Ja.
Het development team innoveert vanuit de techniek, vanuit nieuwe mogelijkheden,
ja,
neem ik aan.
Bij het development team loopt de innovatie vaak voorop voor het project, zeg maar. Dus dan ga je eerst een tool maken en dan ga je vervolgens met die tool een project maken. En dan...
En bij het design team?
Bij het design team zit de innovatie veel meer in het project. Tenminste, over het algemeen. Ja, je gaat over het algemeen niet eerst een lettertype ontwerpen en daarna daar een project bij zoeken.
Dat doen letterontwerpers natuurlijk wel. Mm-hmm. Die laten andere mensen de projecten bij zoeken. Ja,
ja,
dat is niet wat jullie doen.
Ja. Dus dat is een interessante mindset. Als je die twee groepen naast elkaar zet en elkaar laat vertellen hoe zij innoveren, dan kan dat elkaar heel erg inspireren.
Oké, interessant. Wat ik... misschien weet je dat, maar bij CMD, daar hebben we eigenlijk simpel gezegd drie profielen of zo. Hè? En dat heb je inderdaad met de visuele ontwerper, de wat technischer ontwerper, wat vaak front-end developers worden.
Creative coder.
Ja, creative coder, zoiets.
Ja.
Maar ook de interaction designer. En die zit bij jullie, wordt die expliciet niet genoemd, viel me op. Dus jullie hebben designers en developers, maar interaction is niet een vak apart.
Ja, dat wisselt ook een beetje bij ons. Wij zijn opgericht door drie mensen. Eigenlijk meerdere mensen, onder andere Koop, die ook bij het CMD zit, was een van de oprichters.
Ja.
Maar wij zijn wel een beetje ontstaan vanuit een interaction design achtergrond. Dus zowel David als ik zijn op dit moment nog in het bedrijf en hebben interaction design gestudeerd.
Ja.
Dus dat, het zit heel erg eigenlijk in ons bloed, zeg maar.
Okay.
En ja, we proberen het wel. Soms maken we het wat explicieter in een project dan huren we een specifieke interaction designer in om dat stuk dan te doen. Over het algemeen proberen we het proberen we die team zo klein mogelijk te houden, zodat je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid krijgt in dat team.
Ja, en natuurlijk heel veel kennis van interactie zit natuurlijk ook bij frontenders, zit natuurlijk ook bij designers.
Ja, je wil zo min mogelijk een uitwerkmodus krijgen. Want op het moment dat mensen iets aan het uitwerken zijn, dan stoppen ze met denken. Dus je wil altijd het gevoel hebben van, oké, als ik nu niet echt op mijn tenen loop, dan wordt het heel slecht.
Ja.
Want dan ben je gewoon op je toppen van je kunnen bezig. Ja. En je ziet dat bij traditionele internetbureaus. Daar zegt dan de interaction designer zegt, nu mag het nog even naar VD, zo heet dat dan, visual design. En die mag het dan inkleuren. Nou, dat heb ik heel vaak letterlijk gehoord.
Ik heb daar gewerkt bij dat soort dingen.
Ja, en dat vind ik echt beledigend. Want dat betekent dus dat een visual designer dus inderdaad letterlijk alleen maar de kleurtjes mag kiezen. Ja. En zo wordt het dan ook gezien.
En dan niet eens over layout gaat, hè? Dat is bizar.
Precies, ja.
Want wat je dan vanzelf krijgt is dat mensen dat ook gaan doen.
Ja.
Als je aan ze vraagt, kleur dit in, dan gaan ze niet meer nadenken.
Ja, dus dan download je een sketch theme.
En toen de tijd heette
een flat design sketch theme, heb je eigenlijk die hele visual designer helemaal niet nodig.
Nee.
Dus ik geloof ook dat mijn wireframes zijn echt zo slordig mogelijk. Ja. Dus alles staat schots en scheef en niks is uitgelijnd en echt lekker lelijk. Want dan dat zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Carsten Alfring die zegt altijd van, je moet tekenen. Je moet de wireframes tekenen. Want dan is het duidelijk dat het een schets is. En dat je daar echt nog over, dat je erop mag schieten. En dat je mag
precies
trekken. Daar ben ik het heel erg mee eens.
Anders is het een kunstwerk en dat is eng om daar aan te zitten.
Ja, het moet niet te mooi zijn. Ja. Ja. En maar het is natuurlijk ook lastig. Als je agile werkt, dan heb je zo'n interaction designer ook wel minder vaak nodig. Want dan zitten die beslissingen veel meer. Want die skillset zit ook in een frontend en zit ook in een goede UX-ontwerper. Dus,
Ja, maar ik vraag het omdat wat me de laatste tijd opvalt is dat, misschien zit ik in een verkeerde plek te zoeken hoor, maar als ik op congressen kom, dan gaat het veelal over oftewel techniek, van wat kunnen we nu of wat kunnen we over 2 jaar.
Ja.
Super interessant natuurlijk, hè? Daar kunnen we ook op innoveren. Of het gaat over misschien conceptueel of visueel. Maar waar ik eigenlijk nooit iemand over wil praten is interactie. En dat vind ik best wel gek. Mm-hmm. Het is alsof het een soort van vanzelfsprekendheid is. Maar als ik kijk naar wat er gemaakt wordt, dan weet ik eigenlijk niet of we daar wel zo goed in zijn eigenlijk.
Ja, het heeft ook heel erg met de tooling te maken. Dus we proberen dat nu heel erg om te gooien. Maar je merkt gewoon dat kijk, het traditionele ding is toch van, je maakt een soort plan, een strategie. En dat wordt dan steeds concreter. En op een gegeven moment wordt het dan een soort wireframe of een soort grove schets van wat die website dan wordt. Meestal maak je dat in 1 breakpoint. Dus dan meestal begin je dan met mobiel. Bij sommige klanten doe je dat dan toch desktop. Maar je maakt zo'n schets meestal op 1 breakpoint en dan ga je naar visual design. En over het algemeen wat je dan krijgt is gewoon een soort poster waar je dan overheen kan scrollen. Dus je krijgt een statisch beeld van de pagina.
Ja,
zo'n lange lap zoals je ook krijgt als je er een screenshot van kan maken.
Ja, dat was ook dus altijd wel een beetje mijn probleem. Dat daar, die zijn dood. En
ja,
het grote verschil met een website is natuurlijk, sowieso is het niet lang. Je ziet altijd maar een stukje.
Ja.
En hij is absoluut niet dood.
Gelukkig hebben we het nooit meer over de fold tegenwoordig. Nee. Maar dat was best wel een ding natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus wat wij steeds meer doen is, in plaats van afbeeldingen op, leveren we animaties op. En het designteam is steeds meer bezig met animaties en met rapid prototyping software. Om dus die beweging daarin te krijgen. Want als je in Sketch een website maakt, en je zegt van als je scrolt dan veet de achtergrondkleur van blauw naar rood. Hoe ga je dat dan? Hoe maak je dat duidelijk aan de klant in een statisch beeld?
Ja.
Dat is heel lastig. Tegelijkertijd, wat je wil is aan de klant natuurlijk zo snel mogelijk laten zien, zodat je niet veel tijd weggooit. En je wilt het zo concreet mogelijk maken, zodat de klant krijgt wat hij had verwacht.
Ja, en dan is het toch sneller om dat even te faken dan een snel prototype te bouwen. Dat zou natuurlijk
om het dan in de code te gaan
doen.
Ja, dat zou. Wij bouwen dan prototypes met visual editors. Dus dat is geen webcode. Maar het is wel iets wat je op je telefoon kan installeren en daarin kan swipen. Ja. En,
ja, misschien ligt het inderdaad aan de tooling. Ja, dat die niet... Die zijn heel visueel en niet interactief. Of wel wat interactief, maar
ja,
daar is weinig mee mogelijk. Je kan klikken.
Ja, nou, ik vind Sketch daarin wel echt een revolutie. Echt wel een enorme stap.
Ja.
Iets lulligs als bijvoorbeeld dat je dus in Sketch... In Sketch heb je wordt een plugin... Ik bedoel, het is niet dat Sketch nou zo fantastisch vindt... maar de open architectuur van Sketch is heel mooi. De mindset is heel mooi. Waardoor je dus door die open architectuur... kan iedereen plugins maken en kan je het heel erg uitbreiden.
En het gebeurt ook veel, toch?
Exact, ja. Dus je hebt bijvoorbeeld een plugin... waarmee je dus video kan gebruiken in je ontwerp. Dus bijvoorbeeld... je hebt een idee waarin je een hele grote backdrop video hebt... voorheen moest je dan een screenshot maken... en dan was je eigenlijk met dat statische beeld... was je dan aan het ontwerpen. En nu gooi je er gewoon een video in... en ben je gewoon met die video aan het... Nou, los van dat je dat echt... Dat is natuurlijk best wel irritant ook. Maar
goed,
je bent
maar dan
veel
weet je
meer
dat.
Bezig met de materie.
Dan kan je in Sketch al ontdekken dat
als je een stoel maakt, dan heb je een stuk hout vast. En als wij een website maken... dan hebben we eigenlijk een soort heel andere materie vast. Dat is heel gek. Dus dat wil je zo min mogelijk... Je wil die flexibiliteit van die visuele tools houden, want je kan heel snel iets maken. En ik denk, ja, er zijn natuurlijk mensen die al die ontwerpkeuzes direct in de code maken. Nou, dat doen we ook wel, maar meer op breakpoint niveau, zeg maar. Ja. Dus een ontwerper die maakt een soort richting en de frontender die vult dat verder in en die maakt... Onze frontenders maken ook heel veel ontwerpbeslissingen, omdat onze frontenders eigenlijk creative coders zijn.
Ja.
Het blijft een. Het is natuurlijk zo'n soort heilige graal.
Ik heb altijd.
De tools die dan beloven van. Vanaf Dreamweaver wat zat daarvoor van Microsoft?
Frontpage.
Wordt natuurlijk al beloofd van een visual editor waarmee ontwerpers kunnen coden.
Ik begon inderdaad ook met Dreamweaver. Ik vond het helemaal te gek. Ja. Totdat ik het in een browser zag, toen dacht ik, dit heb ik helemaal niet gemaakt.
Ja, precies. Dus het is natuurlijk, als het 90% hetzelfde is, is het niet goed, zeg maar. Het moet 100% hetzelfde zijn.
Ja.
En dat is precies het probleem met die... Met al die visual editors en al die code-generatoren. Het is pas goed als het echt 100% accuraat is. En dat is het gewoon nooit.
Maar het gekke is natuurlijk dat het web nooit 100% accuraat is. Dus datgene wat je ontwerpt...
Ja,
iedereen ziet toch iets anders. Andere schermgrootte.
Tuurlijk. Maar binnen die schermgroottes heb je natuurlijk wel echt basisideeën. Dus binnen die flexibiliteit heb je natuurlijk wel nog steeds wel perfectie.
Ja.
Of in ieder geval het streven naar perfectie.
Ja. Maar wat ik altijd een beetje mis aan de tools... en ik heb er wel eens over nagedacht om zelf zo'n tool te ontwikkelen... is het feit dat dingen er anders uitzien. Dat bijvoorbeeld typografie soms niet doorkomt.
Ja,
dat is natuurlijk iets waar je... Daar kan je natuurlijk rekening mee houden, toch?
Een soort randomizer.
Of zeggen van... Nou ja, leuk dat je een mooi fontje hebt gekozen. Maar soms doet hij het niet. Welk fontje moet er dan getoond worden? Dat zijn gewoon eigenlijk ontwerpkeuzes... die nu veelal overgelaten worden aan developers. En dat is eigenlijk niet zo'n goed idee. Want dan krijg je... Times New Roman als fallback.
Tenzij je dus, zoals wij doen, ontwerpers... en developers samen in één team zet... zodat ze ook elkaars taal spreken. Want net zoals dat die visual designers dan mocht inkleuren... worden developers natuurlijk ook veel te vaak gezien als uitwerkers. Terwijl dat zijn bij ons ook allemaal hele creatieve mensen... die vaak juist met de goede ideeën komen... die dan door de visual ontwerpers uitgewerkt worden. En niet andersom.
Ja, ik heb heel veel workshops ook gegeven bij teams... die dan zoiets hadden... Die samenwerking lukt niet. En dan door die waterval dat ze die al jaren hadden gebruikt... merk je gewoon dat...
Ja, het heeft niet zozeer met waterval te maken, maar meer met mindset. Als jij gewoon... Als jij gelooft dat die persoon die naast je zit de uitwerker is... Ja, hetzelfde als dat
Maar dan gaan ze dat zelf ook geloven.
De vraag die je stelt, weet je wel?
Die frontenders waren trots op dat ze een u vraagt... wij draaien mentaliteit hadden.
Ja, maar daar zijn natuurlijk... Er zijn natuurlijk heel veel goede bureaus die op die manier heel goed werk maken. Omdat dat gewoon klopt bij de vraagstelling die daar speelt.
Ja.
En we proberen natuurlijk iets anders te zijn.
Ja. Ja. Nou, volgens mij lukt het ook wel, toch? Jullie hebben supermooie klanten. Jij schreef mij over toen je eigenlijk zei van ga eens even een gesprek met mij opnemen. Toen mailde je mij over het stedelijk waar jullie, die hebben jullie laatst opgeleverd.
Ja.
En dat was inderdaad super interessant wat je daar noemde. Je had het over de balans tussen inclusie en een artistiek ontwerp.
Ja.
Dus over toegankelijkheid en artisticiteit.
Ja, inclusie is de museale term voor accessibility.
Ja, ja. Ik was laatst ook op een meeting van de samenwerkingsverband van musea die het over inclusie hebben.
Ja.
Dat was heel interessant.
Ja.
Stedelijk, ja.
Ja. Sorry, wat was de vraag?
De vraag, jij had het,
de aanleiding,
jij noemde de balans tussen inclusie en een artistiek ontwerp.
Nou ja, die accessibility is natuurlijk iets wat jij heel vaak aanhaalt in je podcast. En heel terecht. Het is een punt wat heel veel mensen natuurlijk links laten liggen. Het cliché van de tech scene die wordt... De techscene bestaat uit blanke mannen van rond de 30 in Californië. En die bepalen hoe de wereld werkt. En als je bijvoorbeeld als Nederlander een iPhone gebruikt, dan loop je daar dus de hele tijd tegenaan. Dus eigenlijk zijn wij eigenlijk een soort accessibility doelgroep voor Apple bijvoorbeeld, alleen al. De frustratie van hoe onhandig het is op iOS om te switchen tussen twee keyboards in twee verschillende talen. En dat je daar dus allerlei grepen op uit moet voeren. Of dat het, wat voor ons heel normaal is, dat we de hele tijd wisselen in taal. Zelfs in één zin Nederlands en Engels door elkaar gebruiken en zo. En dat, daar wordt dan helemaal niet voor ontworpen.
En dat is best bizar.
Dat vind ik echt... Het is best een soort basis.
Terwijl Amerika...
Er is best een basisprobleem.
Ja,
zeg maar. En wat je heel erg merkt is dat... Ja, het leeft niet bij ontwerpers. Het leeft iets meer bij developers, zou ik zeggen.
Heb je enig idee hoe dat komt? Dat het niet bij ontwerpers leeft? Dat vind ik altijd zo gek.
Ik kan niet over alle ontwerpers spreken.
Bij bepaalde type ontwerpers. In Delft bijvoorbeeld leeft het weer wel.
Ja.
Dus dat type ontwerper vindt het super interessant.
Ja. Ik denk dat iedereen het heel erg interessant vindt. Maar ik denk dat er gewoon... Het is zo'n groot onderwerp. Het voelt een beetje als... vegetariër worden en je dan schuldig voelen voor je leren schoenen. Ja, ja. Dus dat zeg maar, ik geloof heel erg dat inclusie grijs is en niet zwart of wit.
Mm-hmm.
Dus je bent niet inclusief aan of uit, zeg maar je bent gewoon, je hebt de ambitie om het beter te maken. Je bent nooit volledig inclusief.
Nee, zeker niet.
Want dat heeft ook te maken met je taal en het heeft te maken met de manier waarop je dingen uitlegt. En het zit in alles, weet je wel.
Ja.
Maar je kan wel een ambitie hebben om iets inclusiever aan te pakken.
Dat vegetarisch is wel een mooie. Veel mensen willen vegetarisch worden, maar hoe dan? Dat is natuurlijk ook zo'n vraag,
ja,
toch?
Vlees, stop met vlees eten.
Ja, oké, maar als je... Natuurlijk, dat is lekker makkelijk gezegd. Zo kan ik ook zeggen, ja, gewoon toegankelijk ontwerpen. Ja. Maar wat betekent dat dan, toch? Want het is toch...
Kijk, je hebt natuurlijk een bureau of een ontwerper... en dus ook een developer... probeert punten te scoren voor zijn klant. Namelijk conversie behalen of inschrijving halen... of een fantastisch nieuw beeld neerzetten... of een bepaald gevoel achterlaten... En dan is het makkelijker om te zeggen... ik ga me richten op de grote groep. En daar al mijn energie in steken. Dan dat het is om te zeggen... ik ga een gedeelte van mijn tijd richten op een groep... die misschien wel een beetje aan de rand van je doelgroep hangt. Die veel marginaler is. Dus het is heel erg iets wat je doet nadat je de basis hebt neergezet. Het is niet iets waar je per se mee begint.
Ja, snel scoren.
Ja.
En makkelijk te verkopen is.
Ja, en over het algemeen wordt onze hele sector wordt onderbetaald. Als in, bedoel, mensen worden goed betaald, maar klanten betalen natuurlijk altijd te weinig voor wat er eigenlijk gedaan moet worden. Dus je moet er zit altijd een soort beperking op. Of je nou heel groot of heel klein werk maakt, is altijd een hele duidelijke budgetbeperking. Dus je moet heel duidelijk keuzes maken. En dan is het vaak... ja, kijk, als je een campagne website moet maken om weet ik veel, een pen te verkopen, dan is het veel makkelijker om te zeggen, nou, ik ga gewoon aan die hoofddoelgroep van mensen met handen en ogen pennen verkopen, dan dat je zegt, nou, voor die groep met een bepaalde beperking ga ik dat anders.
Oké, dus op zich, op die manier snap ik inderdaad dat je het hebt ook over de balans tussen inclusie en artistiek ontwerp. Want je zet ze als het ware tegenover elkaar. Dat je zegt, aan de ene kant.
We hebben net de website voor het Stedelijk Museum gedaan. Dus www.stedelijk.nl. En die website, die had eigenlijk, we hadden eigenlijk twee opdrachtgevers. Namelijk de zakelijk directeur. Die was vooral geïnteresseerd in meer kaarten verkopen. Flexibiliteit. Veel meer, zeg maar, meetbare waardes. Dus, het moet degelijk zijn en het moet meerdere jaren mee kunnen gaan. En het moet, weet ik veel wat, uitbreidbaar en dat soort dingen. En je had een artistiek directeur en die wilde gewoon een statement maken. Dus die zei gewoon, in haar briefing, ze is Duits. Ze zei, I want a bold statement. And I want something that has never been done before. Nou ja, iedere ontwerper of iedere... UX, interaction designer, weet dat als je iets wil maken wat goed werkt en vriendelijk is en dus in die zin inclusief is, moet je zoveel mogelijk patterns gebruiken. Maar als je briefing is, I want something that has never been done before, dan is het per definitie moeilijk te gebruiken. Dus die balans zat heel erg in het project, waarin er dus werd gestreefd naar een soort nieuwe vorm, wat wij ook heel tof vinden. We gaan echt een soort... we gaan echt iets maken wat je dan nog niet gezien hebt. Ja. En we gaan dat dan combineren met de doelstelling om ook iedereen te bereiken op een zo goed mogelijke manier. Ja. En ik geloof dat het heel kan. Dus bijvoorbeeld in het ontwerp heb ik bijvoorbeeld helemaal het hoofdmenu weggelaten. Omdat we gewoon geloven dat mensen steeds vaker de zoekbalk gebruiken als navigatie. Oh ja. Als jij in jouw contactenlijst van je telefoon... Harm zoekt, dan ga je niet scrollen naar de H, en dan typ je gewoon in Harm en dan heb je hem. Ja. En wij geloven dat dat een pattern is wat we ook op websites kunnen gebruiken. Wat nog heel weinig wordt gedaan, maar waar wel veel mee kan. Ja. Dus in plaats van dat je het zelf moet gaan zoeken, heb je een zoekmachine die het voor jou zoekt.
Ja, of in plaats dat je inderdaad...
Ik wil de openingstijden weten, of ik wil de collectie zien, typ je gewoon in collectie en dan krijg je de collectie. Dus dat is natuurlijk een... Aan de ene kant een radicale keuze. Aan de andere kant, wij merken dat mensen die website zien, eerst schrikken. En denken, holy shit, wat is dit? En dan eigenlijk na een halve minuut al denken, eigenlijk is dit heel logisch. Want het is eigenlijk, want het is heel erg bewust. We hebben het ontworpen vanuit de gedachte van wat nou als we WhatsApp crossbreeden met de typografische huisstijl van het Stedelijk. En daar is deze stijl uit voorgekomen die heel erg... eigenlijk een soort WhatsApp groepschat die je ziet. Dus je ziet eigenlijk gewoon een heel duidelijk overzicht. Dus op het moment dat je dat herkent, voelt het in één keer heel intuïtief. En,
ja, maar hij is hartstikke fijn. Het is toch wel een lijst met alle dingen die er nu zijn?
Ja,
volgens mij staat dat op de hand.
Lichtraam. Een beetje is een dwarsdoorsnede van alles wat er gebeurt.
Ja.
Want daar weten we het ook nog niet wat je wil en wat je doet. Maar ja, naarmate dat je dieper in die website komt, wordt dat specifieker.
Wel grappig dat je zegt dat zo'n artistiek statement, dat eigenlijk altijd betekent dat iets wat nog nooit is gedaan, dat heeft het Rijks toen de tijd ook gedaan. Maar dat was eigenlijk juist een fantastische UX-innovatie. Toch?
Content-innovatie.
Content, dat gewoon een fullscreen JPEG was. Ja. That's it.
Ja.
Niks anders. Dat is eigenlijk.
En dat is, nu is dat een soort standaard geworden, bijna.
Ja.
Als het gaat over het weergeven van collecties.
Ja, dat was best wel irritant natuurlijk. Want je moet je aan zo'n project beginnen zoals het Stedelijk. En dan moet het natuurlijk vooral niet op de Rijksmuseumwebsite lijken. Want die staat al.
Ja. Maar je zou er ook dingen van over kunnen nemen natuurlijk.
Tuurlijk, ja. Ja. Ik denk dat ons budget was meerdere malen kleiner dan het Rijksmuseum. Ja,
natuurlijk. Dus, tuurlijk. Maar het is meer het idee dat dat soort innovatie... dat het altijd in conflict zou zijn met usability.
Ik denk dat... dat usability in de basis heel gaat over het halen van hetgene wat je al gewend bent. Want het kruisje staat... Nou, rechtsboven, mm-hmm. misschien linksboven, ja. maar staat nooit rechtsonder.
Nee.
Dat kan je niet vinden. En daar kan je heel erg mee spelen. En je ziet natuurlijk dat daarin ook trends zijn. Van, mobiel is nu die soort app-achtige navigatie onderin weer heel erg trending. Terwijl je een tijdje zag je dan dat hamburgermenu dat heel erg trending was. En zo ja. heb je al een soort van innovaties en trends, maar... het is wel handig om dat soort dingen te gebruiken, nogmaals. Ja, een zoekveld, als je een zoekveld wil aanduiden, dan gebruik je zo'n een loepje en niet een verrekijker. Ja. Want dan snappen mensen het niet.
Nee.
En dat kan wel. Je kan wel een keer een ander ding gebruiken, maar dan moet je wel weer iets gebruiken wat mensen dan weer wel kennen.
Ja.
En als je te veel innovatie toepast, dan raak je mensen kwijt.
Ja, natuurlijk. Ja, en innovatie in het gebied van accessibility. Want ik heb zelf het idee dat daar heel veel te innoveren valt. Of sterker nog, dat zie ik...
We moeten er eerst maar mee beginnen.
Ja, precies. Daar zijn we nog helemaal niet begonnen.
Ja.
En dus we hebben... En als je kijkt naar accessibility, wat mij daar altijd niet dwars zit... Dat is natuurlijk super interessant, maar dat is nu... Wordt dat heel erg vanuit een engineering mindset wordt dat gedaan.
Ja.
Dus er zijn allemaal regels opgesteld, allemaal hele goede uitgewerkte ideeën.
Ja.
Zo en zo en zo werkt het.
Ja.
Maar als je dat dan gaat toepassen, dan blijken er ook gewoon weer mensen te zijn die het gebruiken. En dan blijkt het toch niet zo te werken. En die innovatie, goed, ik ben er nu mee bezig.
Ik geloof heel erg dat accessibility, regel 1 is, alles wat je doet is goed. Hè? Dus dat het, zeg maar, het leren schoenen verhaal met de vegetariër van, oké, je hoeft niet meteen veganistisch te worden. Word eerst maar vegetariër of flexitariër. Ga eerst maar eens een dag minder vlees eten. Dat is een goede stap. Ga eerst maar eens je contrast en je knoppen goed maken. Zodat mensen... Ik geloof dat van de mannen 20% kleurenblind is. Hè? Of enige vorm van kleurenblindheid.
Ja, 12% is allemaal heel veel. Ja,
echt? Ja. En dat... Dat is zo'n enorme groep. Het zou gewoon standaard moeten zijn. Weet je wel? Nou ja, het wordt een beetje een sketch commercial. Maar bijvoorbeeld Sketch heeft dan weer een plugin waar je dus visuele beperkingen. Dus dan als je hem aanzet, dan zie je eigenlijk hoe een bepaald type kleurblinde jouw ontwerp ziet. Ja. Dus kan je het heel makkelijk kan je het dan prototypen. Ja. Van, als ik dus blauw minder goed zie, dan zie ik dan nog het contrast tussen die lichtblauwe knop en die donkerblauwe tekst die daarop staat. Of valt het dan helemaal weg? Allemaal van dat soort dingen worden dan heel snel duidelijk. Dat is wel echt iets wat in ieder project, in ieder budget te realiseren is. Dat zou gewoon standaard moeten zijn voor je workflow. Ja, ja. En als je dat interessant vindt, dan ga je snel weer verder. Want dan ga je toch ook kijken van hoe kunnen we nou die frontend zo opbouwen dat een screenreader daar ook mee om kan omgaan. Ja, ja. En hoe moet het ontwerp daar dan weer voor geschikt zijn?
Dus het moet met kleine stapjes. En is dat of zou dat...
Ja.
Ik zelf denk wel eens dat moet ik gewoon in het onderwijs stoppen en dan moet je het niet eens over hebben.
Nou, kijk, responsive design was natuurlijk... ik geloof dat jij er ook vroeg bij was. toen dat begon, toen dachten mensen echt zo van... ja, een website op mobiel bekijken, wie doet dat nou? Ja. Weet je wel, echt... Voor die paar gekken met hun... die dan naar Amerika zijn gevlogen om een iPhone te halen... moet ik die hele website op een andere manier doen? Dag, ik ga gewoon flashlights bouwen, hoor. Doei, veel leuker. Totdat zeg maar de wal het schip ging keren en dat het gewoon de standaard werd. En daar zat een heel gebied tussen waarin mensen daar eigenlijk niet mee bezig waren of een beetje met tegenzin of het werd er een beetje bij gedaan of zo. En ja, het is natuurlijk nu ondenkbaar dat je een website maakt die niet responsive is. Ja. Dat is zeg maar... Wij krijgen heel vaak dat onze klanten dan zeggen... Ja, maar het is toch wel... Als we dan een projectvoorstel hebben gedaan... Ja, maar het is toch wel responsive. En wij zo... Tuurlijk. Ja. Maar het staat er niet in. Ja, tuurlijk staat het er niet in. Het is toch gewoon...
Ja, en ik weet nog wel in het begin...
Het is, ja, het is hetzelfde als dat je zegt... Ja, het is toch wel in HTML. Of het is toch wel meerdere kleuren. Het is gewoon een standaard geworden. Ja. En zo gaat het natuurlijk met iedere innovatie.
Ja.
Is dat eerst is bijzonder en daarna is het standaard. Ik denk niet iedere dag met mijn multi-touch iPhone... Holy shit, wat een device. Terwijl je daar 20 jaar geleden over droomde, over dat soort tech.
Ja. Ja.
En... ik denk dat het met accessibility ook heel erg die kant op moet gaan. Dat we gewoon vanuit klanten en vanuit bureaus, ontwerpers, begrijpen dat je dat gewoon moet doen. Dat het gewoon decent is om op die manier, dat er op een of andere manier mee te pakken in je ontwerp.
En, misschien is dat moeilijk testen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Waar vind je die mensen? Hoe...
Nou ja, geef het voorbeeld van die sketch plugin. Hoe moeilijk wil je het hebben? Nee. Zeg maar.
Je kan gewoon...
Jij kan gewoon met een beperking, kan je het gewoon zonder beperking kan je dat gewoon testen.
Ja.
Hetzelfde met mensen met motorische beperkingen. Die stedelijke website is helemaal navigeerbaar met een toetsenbord.
Ja.
En,
heb je het wel eens geprobeerd?
Dat was laatst de World Accessibility Day, hè? Dat je dan de muis moest links laten.
Ja. Dat is best moeilijk.
Ja, nee, het is hartstikke moeilijk. Maar de ambitie is er wel om dat op die manier te doen. Ja. Dus,
maar we zijn er nu mee bezig, toevallig.
Ja. Ja, bij het stedelijk hadden we daar veel dieper mee kunnen gaan. En veel meer mee kunnen doen. En dat zijn de leren schoenen. Ja, dat was gewoon... Dat was geen budget, geen tijd. Dat was helemaal niet. Maar het begin is er wel heel erg. De ambitie is er wel heel erg. En dat haakt ook heel erg aan bij de ambitie van het museum zelf. Waar je ook niet... daar ga je ook niet zeggen van... Oh, je zit in een rolstoel? Nou, blijf maar buiten staan. Ja. Dat is zo'n... absurd idee dat je een rolstoelgebruiker buiten zou laten staan. Ja. Daar zou niemand over nadenken.
Dat was 30 jaar geleden, kon dat volgens mij nog. Kun je dat maar zeggen, toch?
Ja. Ja.
Dus misschien is het gewoon een lange adem. Zijn we nu net begonnen? Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja. Ja. Nou ja, mijn vrouw die had de tijd terug haar been gebroken de dag voordat we naar Argentinië vlogen voor een vakantie. Dus toen ging ze in een rolstoel. Want ze mocht niet lopen. En dan kom je er wel achter wat een beperking betekent.
Ja.
Dan kom je dus nergens binnen. En gaten in de weg. En,
het is anders dan hier. Geen
laagstoepjes. Ja. Super, super interessant. Heel veel van geleerd.
Ja.
Dus dat... Ja, in die zin. Ja, zou je denken, moeten ontwerpers inderdaad een keer een dag met een blinde rond te lopen om te ervaren hoe het is om blind te zijn? Of al die beperkingen eens echt goed doorvoelen. Ik denk dat... Ja, het is natuurlijk, je kan natuurlijk alleen maar vanuit je eigen referentie werken. Je bent gewoon... je bent iemand, je denkt vanuit dat kader. Dus dat blijft gewoon heel lastig.
Ja, ja. Hey, je had het ook daarin, niet alleen over de... Even kijken, ik zag, je gaat hier ook een verhaal over houden binnenkort, als ik het goed heb. Toch op twee...
Waarover?
Over het stedelijk.
Ja.
Volgens mij, en dat ging dan over... We walk through the steep hills of stakeholders management... en de muddy swamps of accessibility, zag ik. En ik vroeg me af of dat niet omgedraaid moest worden... of het de muddy swamps of stakeholders moet zijn. Dat zou ik ze altijd ervaren.
Oh, ja.
En dan de steep hills of accessibility. Ik heb geen idee, hoor. Ik zit nu te nitpikken. Maar ik wil het ook op die stakeholders. Die vind ik heel erg interessant.
Ja.
Dat is ook super ingewikkeld, toch?
Jawel. Kijk, wij hebben... Wij proberen ons op wat grotere opdrachten te richten. Wij zijn een soort middelgroot bureau in die online wereld.
Ja.
Hè, waar je van één man tot 750, geloof ik, is dept deze week.
Volgende okay,
week waarschijnlijk 800. Wij zijn een middelgroot bureau. Wij proberen ons te richten op wat grotere, uitdagendere opdrachten. Daar zit vaak wat ingewikkelder stakeholder management aan verbonden. Dus bijvoorbeeld, we werken veel voor de gemeente Amsterdam. Nou, daar heb je gewoon allerlei lagen van ambtenaren en medewerkers... Waar je langs moet. En waar je ook langs wil om zo'n project af te ronden. En dan moet het uiteindelijk naar de wethouder. Die moet het goedkeuren en dan kan je het gaan maken. Bij de Stedelijk was dat niet anders. Daar had je natuurlijk die twee directeurs. Dat is al best wel een steep hill, of een swamp.
Ja, dat lijkt me, die lijkt me heel ingewikkeld.
Want die waren gewoon samen de baas. Ja. Dan heb je ook... En zij staan... Wat interessant is dat zij, die twee directeurs, ook wel echt staan voor de twee groepen die zij bedienen. Namelijk het internationale theoretische kunstveld van wat we dan de peers noemen. Dus de mensen die in andere musea werken, onderzoekers, universiteitsmedewerkers die met kunst bezig zijn, studenten, et cetera.
Kunstenaars dus zelf ook.
Die moeten bediend worden. Ja. En dat is op een heel ander niveau, op een heel andere manier dan jij en ik die gewoon naar het museum gaan met onze kinderen om naar plaatjes te kijken. En die twee groepen moet je ook samen vangen in één website die voor beide geschikt is en voor beide uitdagend is en voldoening geeft.
Ja.
Stedelijk werken iets van 250 man geloof ik of zo. Daar heb je, we hebben ons toen heel erg gericht op het middelmanagement. Want we wilden echt een website die door de hele organisatie gedragen werd en niet door de door alleen het marketingteam. Dus wij hebben eigenlijk gezegd, we hebben een soort survey naar het hele personeel gegooid van oké, waar loop jij tegenaan? Wat verwacht jij van een nieuwe website? Gewoon om dat net op te halen met ideeën. We hebben met de belangrijkste stakeholders hebben we interviews gedaan. Dus gewoon, wat verwacht je? Wat wil je precies? Geef ons ook wat meer inzichten. Dat was heel erg interessant. Als je dan met een Amerikaanse curator praat over hoe zij zonder context op de website van Stedelijk komt, de toenmalige website van Stedelijk komt en wat zij ziet en wat ze zoekt en hoe ze eigenlijk gaandeweg snapt van dit zo'n soort instituut is het. Ja, super interessant om ook weer even door haar ogen te kijken wat zijn nou de dingen die je moet benadrukken.
Ja.
En bijvoorbeeld het feit dat het museum een collectie heeft, wat voor heel veel mensen vanzelfsprekend is, is natuurlijk al best wel bijzonder. Want je hebt natuurlijk ook heel veel musea zonder collectie. Dat is dan zo'n ding waar je dan even door op scherp gezet wordt. Van, het is wel een ding wat we even duidelijk moeten benadrukken.
Ja.
Daar begon het heel erg. Dus in eerste instantie ophalen, dat dan vertalen, dat dan weer teruggeven aan ze. Op deze manier hebben we jouw input verwerkt. En heb je hiermee het idee dat het goed gecoverd wordt. Dat jouw ideeën goed gerepresenteerd worden. En ook wel mensen een soort roadmap gepresenteerd van de dingen die jij hebt geopperd die we nog niet hebben gedaan. Die gaan we dan op deze manier, op deze termijn gaan we die volbrengen.
Uh-huh.
En dat was, dat was veel werk.
Maar het is goed gelukt, toch? Die site is hartstikke goed.
We zijn er heel trots op, ja.
Ja, terecht, denk ik. Hij heeft ook net prijzen gewonnen.
Ja, we hebben net twee European Design Awards, twee keer goud gewonnen. Dus dat was
niks, toch?
Onwijs leuk, ja. Ja. Ja.
En wat was de onderbouwing van de prijzen? Waarom? Dus dat, denk ik...
Dat is een juryrapport, ja. Weet ik eigenlijk niet zo goed.
Gewoon, yes, gewonnen, klaar.
Ja. 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 Niet aan vragen.
Ja.
Nee. Dat zal er vast wel zijn. Ik heb dat nog niet gezien.
Oké, en wat waren de concurrenten? Weet je dat nog, toevallig?
We hebben in twee categorieën gewonnen. Digital Application of Identity. Dus de vertaling van een visual identity naar een digitale domein en, ja. En een volgens mij heet het information website of zo.
Okay.
Gewoon een digitaal product.
Ja.
Dus in beide categorieën hadden we dan andersoortige concurrentie. En je ziet dat die digitale categorieën zijn super zwaar vertegenwoordigd door Nederland. Dus wat Nederland heeft ook nu bij de awards zowel de meest goud als het meest zilver als het meest brons. Dus zeg maar in de medaillespiegel ongeveer alles gewonnen. Dus dat geeft ook wel aan op wat voor niveau we bezig zijn in Nederland met ontwerp.
Ja.
Wat waren concurrenten in dat geval? Ik weet het Rijksmuseum zat ertussen met de nieuwe app.
Ik zag een soort Pools project rondom Napoleon. Ik heb het allemaal nog niet heel goed bekeken. Okay, het was afgelopen zaterdag. Ik heb het allemaal nog niet heel goed bekeken.
Ja. Nee, daar was ik benieuwd naar. Van wat zijn dan, wat wordt er eigenlijk genomineerd? En hoe goed is dat? Ben ik altijd ook wel benieuwd naar. Maar het is goed. Het niveau is hoog, zeg je.
Ja, ik vind het wel. Het is natuurlijk Europees. Dus het, ja, het is geen Amsterdamse prijs.
Nee.
Dus dan heb je sowieso natuurlijk al veel aanmeldingen.
Ja, ja.
En. Ja. Ik vond wel. Er waren wel veel dingen van. Ik dacht, ja, dat is echt heel tof. Zo'n avond is dan ook heel inspirerend. Zo'n bombardement van toffe projecten.
Ja, precies.
Mooie dingen. Ja, dat is wel leuk.
Ik heb zelf wel eens gehad met prijzen. Dat was dan de Spin Awards, heb ik wel eens gezien. Ja. En daar zag ik vooral heel veel visueel spektakel. En dat is stedelijk natuurlijk helemaal niet. Dat is gewoon een hele... Laten we zeggen, minder...
Het is geen snoepje.
Het is geen ouderwetse flash site. Dat niet. Ja. En wat ik nu zie is dat je ziet toch weer veel... ouderwetse flash sites bij die awardshows.
Ja. Ja, maar dat Spin Award is natuurlijk ook een reclamische prijs. Dus dan krijg je ook heel veel reclamisch werk.
Ja, okay, ja.
Als je kijkt naar Dutch Design Award, die is bijvoorbeeld veel meer bezig met impact. Met hoe kan ik nou de wereld verbeteren met mijn ontwerp. En dat gaat veel meer over de grotere maatschappelijke ambitie dan over... die heeft de vetste transitie gemaakt.
Dus daar zou... Gov.uk zou daar wel winnen. Die heeft toen ooit ook een grote prijs gewonnen, hè? Ik weet nog wat dat...
Was wel, ja.
En toen een designprijs. Ja. En er waren toen heel veel designers die ik kende... die vonden dat... Wat?
Ja.
Zo'n lelijke site.
Ja. Ja, ik vind... Je moet het ook niet te lang over awards hebben. Dat is...
Nee.
Dat is ook allemaal niet zo heel belangrijk. Het is dus een soort makkelijke maatstaf. Hoe meet je kwaliteit? Daar zijn we natuurlijk ook de hele dag mee bezig. Awards is een soort van... Dat voelt dan in ieder geval heel objectief. En dat is het in heel veel gevallen. Is het dat niet? Want dan zijn het gewoon je vrienden in de jury. En dan is het gewoon een kratje bier en dan heb je gewonnen. Dat is natuurlijk het flauwe cliché van de awards. Maar ja, als je een... Kijk, de European Design Award is een vakjury. Dus dat betekent dat het zijn... dat zijn allemaal medewerkers van de internationale design tijdschriften.
Ja.
Maar vaak zijn het mensen die bij bureaus werken. Want dan wordt er geacht van... Ja, als jij bij een bureau werkt, dan weet je hoe het werkt. En dan kan je ook beoordelen wat goed is of wat niet.
Nee.
Maar dat betekent dus dat, en dan worden vaak ook wel de betere bureaus gevraagd om de juryleden te leveren. En dat zijn dan precies dezelfde bureaus die ook de prijzen winnen.
Ja.
Ja, dus daar is...
Het versterkt zichzelf dan dus ook.
Het type... Wel enigszins overlap met... is daar... Ja, het is bijna onvermijdelijk om dan... je kan niet biased zijn. Niet biased zijn.
Nee. Nee, maar goed, ik vind het super interessant. En ook trouwens terecht hoor, dat jullie winnen. Want jullie doen inderdaad gewoon super toffe dingen.
Ja, vernieuwend. Nou, thanks.
En dat moet ook beloond worden natuurlijk.
Ja. Ja. Het liefst zou ik niet meedoen. Maar
nee?
Het is handig.
Ja, maar het is toch ook te gek, toch? Of niet?
Ik weet het niet zo goed. Ik vind het heel erg afleiden van de focus eigenlijk. Uiteindelijk... De klant heeft er niet zo heel veel aan.
Maar jij toch wel?
Dat moet nog wel gaan blijken.
Dat
effect is van die prijzen. We hebben ooit een zilveren lamp gewonnen bij de Alice in Awards. En wat dan een beetje de Nederland de hoogste prijs is. Tenminste, de Alice in Awards, niet zozeer de zilveren.
Ja, ja.
En toen hadden we echt, wat hebben we nu? wat hebben we nu? Wat hebben we nu bereikt of zo? Ja. Dus het is ook.
Ja, je moet ook...
krijgt dan wel gewoon publiciteit.
Ja, maar je moet wel de hele infrastructuur daarvoor hebben liggen, zeg maar. Die prijs op zich is niks.
Ja.
Maar je moet wel een apparaat daaromheen hebben die met die prijs dan die publiciteit gaat opzoeken. En je moet wel de deur uitstappen om daar dan over te praten.
Ja.
En kijk, het is natuurlijk wat jouw podcast zo interessant maakt, is dat natuurlijk die klanten op dezelfde manier ook denken van, wat is kwaliteit? Wij zitten soms dat we moeten pitchen of moeten concurreren tegen bureaus die dan, waarvan je dan denkt van, wat? Zitten die in onze league? Dus oftewel, die veel beter zijn of die veel slechter zijn. En dat is dan heel grappig om dan op die manier die belevingswereld van die klant mee te maken. Van, is dat je dan moet strijden tegen hele reclamische bureaus. En dat je dan denkt van, ja, maar wat wil je nou precies met deze opdracht? Want wil je die opdracht dan heel reclamisch invullen? Of wil je gewoon naar een soort... Hè, dus wil je nou inderdaad een snelle flashwebsite voor het komende half jaar? Of wil je nou een degelijk platform voor de komende 10 jaar?
Ja, ja, ja. En misschien zijn ze
heel
verwarrend.
Op zoek,
toch?
Heel verwarrend. Ik geef klanten daarin dan ook niet de schuld, maar ik denk gewoon, nou ja, ze hebben gewoon echt moeite met kiezen. Ze hebben gewoon echt moeite met het begrijpen van de scene. En dat vind ik wel lastig. Omdat het...
Want hoe zit de scene in elkaar dan? Misschien kunnen we het nu even uitleggen.
Ja, ja.
Want je zegt dat je hebt dus de echte reclamische bureaus, die campagnes, super flashy dingen.
Nou ja, je hebt natuurlijk medium-specifieke bureaus, dus die bureaus die heel erg op print zitten of heel erg op... innovatievere tech, dus met VR, AR, smart glasses, Roche Bang. Je kan het heel langs die assen plaatsen. Je kan het heel erg plaatsen op grootte. Dan, je hebt natuurlijk de kleine bureaus en de grote bureaus en wat daarbij hoort. Dus een bureau van 750 man is gewoon echt anders dan een bureau van 75 of van 7 mensen.
Ja, zeker. Ja.
En dan heb je nog de hele discussie... interne teams, externe bureaus. En de insteek. Sommige bureaus zijn heel goed in het bouwen van platforms voor de lange termijn. En andere zijn er heel goed in actiedingen voor de korte termijn.
Ja.
En daar werken dus ook mensen die daar heel erg op getraind en gefocust zijn. Dus,
en binnen dat hele al die spectra heb je gewoon echt wel een aantal bureaus in Nederland, toch? Het is echt wel een...
Nou, het algemene niveau is natuurlijk heel hoog.
Ja.
Er zijn al echt helemaal de tyfus aan het concurreren.
Ja.
En dat is ook heel leuk, omdat je jezelf daardoor heel erg... Je komt jezelf de hele tijd tegen. En als je het hebt over vernieuwing en verbetering van jezelf, is er niks beter dan concurrentie. En het is wel zaken om daar dan ook continu scherp op te zijn. En ook... Het is best wel lastig om jezelf daar dan ook duidelijk in te positioneren.
Ja.
Waar wil ik nou mee vergeleken worden? Wat wil ik nou precies doen? En wat wil ik nou niet doen?
Want je omschreef, ik weet niet meer welke site, maar ik zag het ergens staan van... Grrr started out as a rebel agency in the early days of the internet, of the web zal dat zijn. Hmm. Wat betekende dat toen eigenlijk, rebel agency? Waar rebelleerden jullie tegen?
Ons startpunt was heel erg dat we design en tech het gelijkwaardig wilden maken.
Okay,
dus je had gewoon gerenommeerde ontwerpbureaus die heel erg vanuit papier richting web bewogen. Mm-hmm. En je had tech of IT-bedrijven die design erbij gingen pakken. Of die dan ook op die manier richting web en mogelijkheden schuiven.
Ja, en dat was rond 2004, klopt dat? Of?
Ja, 2003
ja,
zijn we
2003, begonnen. Ja.
En wij wilden dat doorbreken, want wij wilden dat gelijkwaardig maken. Dus zowel een sterk ontwerpteam als een sterk techteam. En niks is secundair. Alles is van hetzelfde niveau. En
dat is wel uniek, gek genoeg.
Ja, je ziet het nu wel steeds vaker. Het wordt ook steeds meer... Zeg maar, het hele idee van een creative developer was... Dat bestond natuurlijk nog niet. Want je was of developer of een creative.
Ja.
Je was of een bedenker of een uitvoerder. Ja. En we zeiden een keer tegen een gerenommeerd bureau van... waarom hebben jullie eigenlijk geen developers in huis? En zij zeiden, ja, we hebben ook geen drukpers in huis. Dus dat idee dat een developer dan alleen maar uitvoert wat jij bedenkt...
dat, ja, dat leefde heel erg in die tijd. En dat hebben wij wel een beetje opengebroken.
Ja.
Natuurlijk samen met een aantal andere bureaus die in diezelfde tijd zijn gestart. Zo'n Momkai is denk ik ook een goed voorbeeld van een club die in die tijd met dezelfde soort mindset begon. Ook een designer en een developer die samen starten.
Ja.
Ja, daar vandaan hadden we wel een sterke positie. Ja, je merkte dat je dan meteen ook dus gaat concurreren met de traditionele ontwerpbureaus en de traditionele development- en techbureaus.
Ja.
Ja, toen wij tot onze grote doorbraak was eigenlijk de museumnacht. Daar hebben we dan 6 jaar de campagne voor gedaan. En dus ook zeg maar alles, dus van posters, boekjes, website en mobiele app en allebei een soort van kleine innovatieprojecten. Dat namen we dan over van Tonic. En Tonic is natuurlijk een van de grote grafische ontwerpiconen. Dus echt, de sector stond op zijn kop dat dan zo'n klein internetbureautje zo'n prestigieus account overnam van zo'n prestigieus ontwerpbureau.
En het dan ook 8 jaar lang.
Was, ja, 6 jaar. Ja.
6 jaar lang, ja. Ja. Oké,
okay, wow. Als sign of the times, zeg maar. Ik denk dat het ook weet je, over dat volgende punt van dat een punt wat ik wil maken is, ik denk wat voor ons ook heel belangrijk is, dat we onszelf de hele tijd vernieuwen of vernietigen, als het ware.
Okay.
Dat je ook heel erg probeert om ook die innovatie in je eigen bureau te vinden. Dus dat we ook wel heel erg bezig zijn met bijvoorbeeld ons businessmodel. Dus in principe wat wij doen is, we trekken talent aan en het verkopen we in brokjes van uren aan klanten. Mm-hmm. In een bepaald proces. Dus dat betekent dat je alles is beperkt tot die uren die je hebt. En dat is best een gek model. Want als je heel succesvol bent, dan is het eigenlijk nog steeds hetzelfde als wanneer je het helemaal verneukt. En het is eigenlijk heel erg interessant om te kijken of je als bureau een heel ander model kan hebben. Dus dat zijn we nu ook heel erg aan het proberen. Door bijvoorbeeld eigen start-ups te starten. Veel meer projecten zelf te initiëren. Waarin we dan mede-eigenaar zijn of zelfs oprichter zijn. En te kijken of we op een hele andere manier over waarde kunnen praten met klanten. En om te kijken of we een soort andere manier kunnen vinden om ook bij een klant betrokken te zijn. En dat is heel spannend. Voorlopig nog echt gaat dat heel slecht, zeg maar.
Oh ja?
Super moeilijk. En het is heel moeilijk om daar geld mee te verdienen. En ik zou ook niemand aanraden om dat te gaan doen. Maar het is wel die soort progressieve mindset die ervoor zorgt dat we daar wel klaar voor zijn op het moment dat die bureauwereld gaat shiften. Want ja, er komt natuurlijk een moment waarop dat hele idee gedisrupt wordt. Je zit in zo'n innovatieve markt. Er komt gewoon een keer iemand die het hele idee anders oppakt.
Oké. Okay. Dus zou het, want dat was mijn volgende
klaar
vraag.
Zijn voor de Napster van de reclameindustrie, ja, ja. Van de ontwerpindustrie.
Maar dat was mijn volgende vraag. Van je hebt, jullie waren je noemde jezelf ook echt een rebel agency. Wat zou nu een rebel agency zijn? Of zijn jullie nog steeds een rebel agency? En waartegen rebelleer je dan? Of waartegen zou er nu gerebelleerd moeten worden?
We rebelleren tegen van alles. We rebelleren tegen rebels klinkt dan heel groot en ambitieus. Ik denk dat het meer gaat over die vernieuwing. En wat ik zei van aan het begin van kwaliteit gaat over iets origineels doen, of iets anders doen, dat je gewoon wel iedere keer fris naar jezelf kijkt en naar je eigen werk en probeert daar iets nieuws aan toe te voegen. In plaats van, we hebben nu blijkbaar een soort succesformule gevolgd en dan gaan we die zo lang mogelijk herhalen totdat het uitgewerkt is.
Mm-hmm.
En dan hopen dat we er op tijd bij zijn en nog kunnen veranderen en anders gaan we failliet. Ja, dat is een beetje wat al die reclamebureaus of al die grafische ontwerpbureaus hebben gedaan. En we gaan gewoon zo lang mogelijk volhouden dat het internet niet bestaat. Of die flashbureaus die zo lang mogelijk flashwebsites gingen maken. Nadat al lang duidelijk was dat dat gewoon echt niet meer verstandig was. Ja, dat is heel erg de mindset. En daarom is het denk ik heel leuk om bij ons te werken. Omdat je dus gewoon heel erg de hele tijd op een soort ander been gezet wordt. En de hele tijd kritisch naar jezelf moet kijken hoe je dingen doet.
Ja, oké. En dan niet dan jullie zelf, maar waar zou een soort van... Is er een rebel mindset nodig? Moet er iets opgeschud worden?
Moet
Tuurlijk,
er iets wakker geschud worden? Alles moet altijd kapot om plaats te maken voor iets nieuws.
Ja?
Ja. Ja, het is erg, ja. Ik denk dat onsterfelijkheid het ergste is wat voor de mensheid wat kan gebeuren. Omdat je dan... Dan is er dus niet meer een soort tijdsdruk om dan dingen ergens naartoe te duwen in een korte tijd.
Dus wat Google doet, dat onderzoek naar onsterfelijkheid.
Ja, dat is weer een hele podcast op zich. Maar,
ja, dat is interessant. Ik heb de tijd.
ik denk wel, dat houdt wel het leven... Ik bedoel, de verandering houdt het leven leuk, toch? Dat geeft het leven smaak. Dus ook je professionele leven. Dus dat je iedere week weer beter wordt. Dat moet heel erg een doel zijn van mensen die bij ons werken. En dat horen we ook heel erg terug van het personeel. Dat echt naast die, zeg maar, die zinnige klanten waar ze voor werken... dat ze dat te gek vinden om bij ons te ontdekken. Dat
je, continue uitdaging dus.
Ja. En dat is ook vervelend, want zonder wrijving geen glans. En dat is gewoon hard werken en het is moeilijk. Het is moeilijk om nieuwe dingen te maken. Daar zit wel een uitdaging in die heel erg veel voldoening geeft.
Ja, het is natuurlijk wel, als het lukt is het te gek, toch?
Ja, zeker. Ja,
ja. Want ik had het met Wiebe Wijsters. Ik weet niet of je hem kent. Hij is van Mirabeau. Hij is een... hij was een soort van lead. Maar hij heeft een beetje vaag functie. Anyway, hij vroeg aan mij of ik een bepaald type ontwerper kon gaan leveren als opleiding. Ja. En ik ben er altijd heel benieuwd naar. Ik wil altijd weten van waar is nou behoefte aan en... Want wat ik wel eens hoor als kritiekpunt op CMD... is dat we hele degelijke ontwerpers leveren die weten hoe het hoort.
Ja.
Maar die weinig creatief, weinig innovatief...
In Nederland heb je een enorm gat tussen de kunstacademie... die originele denkers leveren die het dan moeilijk praktisch kunnen vertalen...
Ja.
En de praktische denkers die niet creatief kunnen denken... zoals de meeste CMD'ers.
Ja.
Die CMD-portfolio's zien er ook allemaal hetzelfde uit. Zo'n hele grote hero-image met dan een titel en een subtitel... en daaronder dan die drie iconen met wat dan hun USP's zijn. Het zal vast wel een heel populair WordPress-template zijn... ik denk dat je die ook gewoon nodig hebt. Ik denk dat wij gewoon... Kijk, wij zijn een wat groter bureau, dus wij hebben niet per se een multitalent nodig. Dus wij maken die mix zelf wel. Ja. Dus wij zetten gewoon een hele artistieke persoon naast een heel praktisch persoon. En dan samen ontstaat er iets wat zowel artistiek als praktisch is.
Ja.
Zoals we ook niet per se van onze ontwerpers verwachten. Dat ze ook, ook development en projectmanagement en strategie kunnen doen.
Ja.
Dus het is... Ja, het is heel lastig. Ik denk dat je uiteindelijk meer mensen moet opleiden naar een soort mindset van oké, er is geen regel. Alles wat je denkt te kennen is morgen weer anders. Hoe doe je inspiratie op? Hoe zorg dat je de wereld kent? Het gaat veel meer daarover dan over die skillset. Want dan heb je ze Photoshop geleerd en dan moeten ze Sketch gaan leren.
Ja, ja.
Nou, dat, ik geloof dat CMD dat nooit heeft gedaan. Echt in zo'n heel goed die tooling. Maar,
nooit, nee.
Natuurlijk zit daar ook wel een kern van waarheid in. Want als je Photoshop begrijpt, dan begrijp je Sketch daarna makkelijker. Je moet wel een soort van ingang hebben, zoals je ook JavaScript leert. En dan,
ja, nee, en we dan zeggen ook niet dat je geen tools, maar wij leren je geen tools.
Ja.
Maar je moet ze wel leren.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk wat we nodig hebben is... is gewoon jonge mensen die de status quo kennen en durven te bevragen. En die... Ik denk dat ook zeg maar een soort algemene interesse ook vaak nog wel een beetje mist. Van, hoe connect je nou een... Ja, zo'n wat is dan het nieuws van deze week? De opkomst van de populisten in Italië. En wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor je werk? En, want je maakt altijd werk in de context van de tijd en van een plek. En van een soort, ook een soort politieke situatie.
Okay, dus dat... Yeah.
Dus je moet er veel meer holistisch naar kijken. De grap is natuurlijk dat... dat zei Maaike in de vorige editie heel mooi. Van, het is zo mooi in dit vak dat je dan in hele korte tijd... ergens helemaal een specialist in wordt. Dus dan ga je voor het stedelijk werk en dan word je helemaal, weet je, alles van moderne kunst. En dan hebben we voor veiligheid een project gedaan rondom... chemicaliën in huis. En dan weten we in één keer alles van hoe de lobbygroepen in Den Haag werken en hoe, wat in welk blik verf zit. En zo, je moet heel snel moet je een bepaalde in een bepaalde klantenwereld kunnen betreden en dat snappen wat de gevoeligheden zijn en wat er speelt. En dan stap je er weer uit en dan stap je weer in een heel andere wereld.
Dus daar heb je een open mindset voor nodig? Daar heb je een heel nieuwsgierig.
Je moet dus inderdaad, je moet nieuwsgierig en echt die betrokkenheid.
En kritisch. Dat was wat Wiebe echt noemde. Die zei, ik wil zelfkritisch, realistisch zelfkritisch. Je hebt soms mensen die vinden zichzelf super fucking goed, maar dat zijn ze helemaal niet.
Ja.
Of mensen die vinden zichzelf heel slecht terwijl ze goed zijn.
Ja.
Maar ook kritisch ten opzichte van anderen, van je collega's. Dat vond hij heel belangrijk.
Kijk, ik denk dat het uiteindelijk geldt het heel erg van... Je moet inderdaad jezelf kennen en jezelf plaatsen in een situatie die heel goed voor je is. Dus als jij heel erg overtuigd bent van je eigen gelijk en je eigen kracht, dan moet je jezelf eigenlijk... forceert in de omgeving zetten die jou heel erg gaat kritiseren. En niet gaat wieroken, want dan kom je niet verder. Dus dat is ook dat, het is heel mijn persoonlijkheid, maar ja, ik denk, volgens mij moet je altijd die strijd opzoeken. Als je beter wil worden, moet je de strijd aangaan. En dat is nooit leuk, maar dat brengt je wel verder.
Tijdens de strijd is het niet leuk, maar het lukt wel, toch?
Zeker, ja.
Ja, maar het mislukt ook regelmatig. Dat merk ik bij mezelf.
Mijn leven kent louter succes.
Ja. Nou, fijn. Mooi zo. Hey, ik heb zeker niet alles gevraagd wat ik kan vragen. Maar ik heb wel wat op mijn papiertje staat, zo ongeveer alles gevraagd. Heb jij nog dingen die jij kwijt moet?
Ik heb wat verteld. Ja. Ik had me voorgenomen om helemaal te beginnen over mijn beginjaren in het interactieve met CDI's en interactieve CD-ROMs.
Dat vind ik wel interessant eigenlijk. Zijn er nog ontwerppatronen uit die tijd? Want toen deden we maar wat, toch? Waren niet vaststaande patronen.
Is niks veranderd, toch? Is toch nog steeds hetzelfde?
Ja, wel.
Ja. Ik weet niet. Ja, je had natuurlijk wel... weet ik veel, verzekeringsmaatschappijen die dan een hele experimentele flash-website hadden, waarvan je dacht, nou, moet je niet gewoon een heel duidelijk, weet je, je had toen de L-shaped menu, weet je, met dan bovenin en dan links een soort strook.
Ja, een frame set.
Ja, precies. Inderdaad. Ja,
ja.
Door de frames, inderdaad. En je had natuurlijk clubs die dat helemaal bevroegen en dan soms ook helemaal de verkeerde oplossing voor de verkeerde context gebruikte. Dus dan voor dingen die heel degelijk moesten zijn, die heel gek zijn, experimenteel ze in Flash gingen maken.
Ja,
ja, ja. Waarvan je denkt, dan, nou, laat maar gewoon de fameuze skip intro knop. Ja. In die zin is er wel...
Dat een van de eerste dingen die ik ooit heb
veel complexer geworden. Dus ik denk dat het toen... ja, niemand had het over metrics, niemand had het over KPIs, niemand had het over patterns of wat dan ook. Ja, je was gewoon eigenlijk een soort folder aan het maken online. Dus het ging eigenlijk alleen maar over identity en over ja, een soort gevoel overbrengen. Soms ook praktische informatie overbrengen. Maar ja, dat was vaak gewoon... Er werd een website gemaakt omdat je een website moest hebben. En er werd niet echt over nagedacht wat dan de doelen waren die behaald moesten worden. Of,
we waren ook gewoon nog niet zo goed. Klanten waren ook nog niet zo goed natuurlijk.
Nee, precies, ja.
Toch?
Ja. Ja.
Dus opdrachtgeverschap is natuurlijk ook de helft van het product.
Zeker, ja. Ja, ja, nou ja, dat hebben we bij het stedelijk wel gemerkt. Het is zo belangrijk om dan... We zijn heel dicht op de klant gegaan. En echt, ja, we waren echt samen waar we dat project aan doen. En dat het dan ook soms... ja, die klant heeft meerdere malen gezegd bij wijze van... luister, als dit fout gaat, dan mag je me ontslaan, maar we gaan het zo doen. Weet je, dat, dat zijn natuurlijk fantastische klanten die er gewoon durven van... Oké, ik heb vertrouwen in deze club, we gaan deze route in. En ik steek mijn nek in de strop. En ik draag het risico daarin.
Ja.
Dat is te gek als dat lukt. Ja. Ja. Daar proberen we wel altijd heel erg op aan te sturen. Dus heel erg om die... relatie met die klant echt helemaal zo te doen. En inderdaad, nou, bijvoorbeeld die klant, Robin, een van die klanten bij Stedelijk, die is dan dus bij CMD opgeleid. Nou,
oké.
Okay. Dat is echt te gek.
Dat is grappig.
Die snapt helemaal, die komt helemaal met het klantperspectief, maar die snapt wel hoe moeilijk het is. Die snapt wel dat soms dingen niet lukken of dat soms dingen heel anders worden dan je had afgesproken. En dat het dan ook beter is dat als het anders is. En dat je het cliché van je gooit de briefing, je verscheurt de briefing op het moment dat je het project start. Ja, dat was daar wel heel van toepassing. Want we kwamen allemaal dingen tegen die niemand had voorzien. Dus dan ga je gewoon samen op ontdekkingsreis en kijken waar je uitkomt.
Dat is ook wel echt zo anders. Of
dat is te gek. Dat is te gek, ja.
Dat je gewoon... Dit is de lijst van eisen.
Dat is natuurlijk ook heel erg de beperking. Want, CDI was in die zin fantastisch. Heb je ooit CDI's gemaakt of gebruikt?
Ik heb zelf geen CDI's gemaakt. Volgens mij... Nee,
dat was natuurlijk zeg maar de voorloper van de interactieve CD-ROM of DVD-ROM eigenlijk. Ja. Want je had een CDI-speler die hing meestal... of eigenlijk bijna alleen maar aan een televisie... dus het was helemaal gebaseerd op video. Dus je kon fullscreen film gebruiken. Want er zat een MPEG-1, soms MPEG-2 encoder in. Dus je kon gewoon interactief film kon je maken. Ja, met dus zeg maar hotspots daaroverheen.
Ja.
Dus het was heel erg verhalend. Dus je kon, echt, je kon ook wel games mee maken. Maar meer ja, games die dan... je loopt een stukje... Bijvoorbeeld Myst was natuurlijk zo'n hele bekende game... die startte op de CDI.
Ja.
Heb je hem ooit hebt gespeeld. Fantastisch spel. Nee. Ja. Maar dat, ja, je had allemaal tweens... zeg maar tussen de ene en de andere state. En dat waren dan video's. En dan had je daar weer een soort puzzeltje... of een knopje wat je moest drukken.
En dan allemaal met de afstandsbediening.
Precies, ja. Er zat een soort eigen afstandsbediening bij... zoals je bij een DVD-speler hebt. Ja, ja. En dan kon je het dan mee bedienen. Maar dat liep echt... Het heeft echt jaren geduurd voordat je datzelfde eigenlijk weer op het web kon doen. Met, wat was het, Shockwave 4 met de director... waar je dan in één keer video in een plugin kon verwerken. Later kon Flash dan natuurlijk ook.
Je
gewoon video in een interface kon doen.
En dat toen werd niet... Flash eigenlijk gekild en toen kon het niet een tijdje.
Ja,
toen moesten we even een stapje terug doen, toch?
Ja, dat was een stap terug, ja.
Ja,
in die zin heb je dat dan, dat is dan grappig genoeg, heb je dat dan twee keer meegemaakt. Dat je dan denkt, holy shit, je kan hier met het medium CDI kan je van alles doen. En toen ben ik daarna interactieve CD-ROMs gaan maken en daarna internet dingen gaan doen. Wat ik altijd een hele leuke anekdote vind, is dat ik... dat ik bezig was met het ontwerpen van websites. Dat was in 96 of zo. Maar ik was nog nooit online geweest. Dus dat op een gegeven moment dat een docent vroeg van... ja, maar, hé, maar waarom doe je dit nou zo? En dan, wacht eventjes. Oké, klas, wie is er wel eens op internet geweest? Dan staken twee mensen in hand op. Want dat was gewoon echt... Het was echt bijzonder als je dan zo'n 18K8 modem thuis had. Bovendien, ja, het was eigenlijk niet echt... Ja, toen gingen we dus met die docent naar de directievleugel. Stond dan één computer op die school waar je dan, die dan online was. Ja. En dan zei hij van, jongens, wat zullen we eens gaan doen? En de hele stad, of de hele klas viel stil, omdat niemand wist ook van... Ja, wat gaan we nou doen online? Wat heb je eigenlijk?
Ja, ik weet ook nog wel. Ik kreeg een baantje bij een ontwerpbureautje toen ik ook studeerde. Dat was ook rond die tijd, 97 of zo. Dus ik ook website. Ik wist niet eens hoe je computer aan moest zetten.
Ja, ja.
Ik had geen idee.
Ja.
En dan websites maken.
Ja. Ja. Dus daar ben ik wel... daar ben ik niet jaloers op. Als je nu ziet dat die CMD-studenten en mensen die nu starten, die moeten op zo'n hoog niveau instappen. Terwijl, ja, ik heb gewoon heel erg met dat medium mee kunnen groeien. Dus dat is wel, wel een stuk lastiger, of een stuk makkelijker juist. Ja.
Hey, en andere technologieën, want we hebben veel gehad over websites.
Ja.
Maar dingen als, ik heb heel even gehoord iets van AR, VR...
Ja.
Is dat wat? Of...
Nou, wij zitten natuurlijk heel erg op de scheiding tussen... Wij zijn in die zin een soort digitaal communicatiebureau. Dus wij zitten heel erg op de scheiding van identities. Dus ik zeg wel eens, wij doen identities waarin digital de hoofdrol speelt. Ja. En we doen digital waarin identity de hoofdrol speelt.
Okay.
Dus dat onderscheid maken we. Dus dat... betekent niet dat we geen AR, VR en al dat soort dingen doen. Maar ja, vanuit een soort communicatie-identity-trajecten is dat vaak veel minder logisch. Je ziet dat de partijen die daar heel erg mee bezig zijn... zijn vaak toeleveranciers voor de grote reclamebureaus. Je hebt op dit moment twee dingen. Je kan zeg maar een leuk hype ding maken van... ik moet frisdrank verkopen en dan ga ik een soort... blikje, spaar ze allemaal, een soort Pokémon Go met blikjes of zo.
Ja,
dat een soort hype reclame wegwerpding is. Wat waarde heeft, hè? Ik beschrijf het nu heel negatief, maar dat is natuurlijk ook waardevol. Of je zit zeg maar met AR voor een medische toepassing waarin een chirurg kan oefenen op een patiënt in de virtual reality.
Ja.
Ja, kijk, AR-VR-toepassingen voor zoiets als het stedelijk. Het hype-ding hebben ze al wel gedaan van kunst in VR. En dat doen ze ook gewoon. Dat is ook een soort, is ondertussen ook een soort commodity geworden. Dus op dit moment hebben ze bijvoorbeeld die Studio Drift tentoonstelling... waar dan ook AR-elementen in zitten.
Ja.
Ja, dat is allemaal heel logisch. Maar ja, om nou... voor het stedelijk als instituut een website in AR te gaan maken... waarin je dan de agenda gaat bekijken. Dat is niet zo heel logisch.
Oké. Nee.
Dus we proberen altijd wel... Ik denk dat we vrij... Hè, wat ik net zei, van ons techteam is vernieuwend... maar ook wel conservatief. Dus we proberen vernieuwend bewezen dingen te doen... om wat meer lange termijn te denken... En zo gaan we ook om met die nieuwe technieken. Dus bijvoorbeeld apps toen dat doorbrak, zijn we daar niet heel op ingesprongen. Omdat we dachten van ja, apps zijn gewoon een tijdelijk fenomeen. En uiteindelijk geloven we heel erg in de openheid van het internet. En daar geloof ik eigenlijk nog steeds in. Het heeft iets langer geduurd dan ik dacht. Maar
uiteindelijk klopt het wel. Volgens mij is de app-industrie gedecimeerd.
Ja, ik denk dat het nog wel iets harder zal gaan. Als je ziet wat je nu kan doen met offline in de frontend. Hoe ver browsers nu zijn in het nadoen van app-specifieke functionaliteit. Veel apps zijn natuurlijk gewoon nu een website met een wrapper eromheen. Ja. Waardoor het lijkt dat het een app is, maar je kijkt gewoon naar een website.
Ja. Dat, maar natuurlijk ook in het begin zei iedereen, we moeten een app. Ja. En als je dan vroeg waarom, dus ja, omdat we een app moeten.
Ja, precies. Ja.
Dat was dan de reden.
Ja.
Dus er was een enorme industrie die allemaal flauwekul maakte.
Ja.
Omdat niemand het nodig had.
Ja, er zijn natuurlijk geruchten dat Samsung met een nieuw operating system gaat komen wat niet Android is. En dan is het denk ik wel afgelopen, want... Het is natuurlijk heel prettig dat BlackBerry ophield te bestaan, praktisch. Ik geloof dat ze nog wel telefoons verkopen, maar...
Ja, ook Android, denk ik.
Was iedereen heel blij mee. Dus dan kon je gewoon zeggen, nou, dan heb je gewoon een tweesporenbeleid voor een app. Maar ja, als daar gewoon een derde grote speler naast komt...
Windows is nooit geworden.
Nou ja, grote apps werden natuurlijk wel echt voor vier platforms gemaakt. Ja. Als je echt een populaire app had... Nou, moet je toch een hoop code onderhouden, moet je toch een hoop om dan zeg maar consequente UI te maken die zowel native voor dat platform is, maar ook wel een soort gedeelde filosofie draagt en zo. Dat is echt heel moeilijk en vooral heel kostbaar. Nou, en dan zie je dat het in ons geval, zeker voor type klanten die wij bedienen, dat mensen hebben daar gewoon geen geld voor. Dus ze zeggen gewoon, doe maar gewoon een hele goede website. In plaats van dat je drie platforms gaat ondersteunen waar je alles een beetje doet. Ja. Je weet beter één ding heel goed doen.
Het is wel interessant om te zien. Dat is echt het laatste jaar of zo. Boom, ineens voorbij. Of anderhalf, misschien twee jaar of zo. Maar dat was het altijd een beetje een strijd of zo. Nu is het niet eens meer te sprake.
Ik vind altijd een leuke anekdote is dat de gemeente Amsterdam, die had ons benaderd om... iets te doen in Second Life, toen dat een hype was.
Oh, ja.
En toen zeiden wij, en dat was best op een hoog niveau, een ambtenaar op een hoog niveau die dat vroeg, die zei eigenlijk van, ja, we willen dat jullie iets doen met een soort dienstverlening van de stad in Second Life, moet het een loket zijn, dat soort dingen. En toen zeiden wij, niet doen, het is echt... wij denken dat het een hype is. Als het niet zo is, is het nog steeds goed om eventjes te wachten. Als je die hier te vroeg instapt, dan blaast het echt in je gezicht op en dan is het, krijg je echt een probleem. Ja, dan zijn we hadden natuurlijk kunnen gaan voor de korte klap en gewoon zeggen van nou oké, doe maar een ton en we maken wel een Second Life applicatie. Zoals heel veel bureaus toen hebben gezegd, maar ik geloof heel erg in die lange termijn relatie en dat het heel slim is om dan gewoon nee te zeggen. En om dan te zeggen van, nou ja, voor zo'n tech-gedreven vraag... voor het doel wat je wil bereiken, is het gewoon echt de verkeerde toepassing. Ja. En nou, dat is later voor ons een heel mooi account geworden. Waar we heel veel werk uithalen en waar we heel veel voldoening uithalen. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe je dan even zeg maar chasend door de hele ontwikkeling van digital. Hoe je dan op verschillende punten heel interessant.
Dus ik zo hoor, eigenlijk alle nieuwe technologieën, nou niet alle, maar niet zo bijzonder. Zijn er dan emerging technologies waarvan je van nou dit gaat het wel worden? Zijn er dingen waarvan je denkt van nou dit gaat echt de ervaring verrijken? Dit gaat het web beter maken of zo? De dingen die we maken.
Nou ja, natuurlijk. Kijk, ik geloof ook wel dat AR en VR en dat het allemaal beter wordt, zeg maar. Maar je ziet ook gewoon heel erg, het divergeert en convergeert, weet je wel. Dus apps, eerst komt het erbij en dan zie je op een gegeven moment dat het weer convergeert naar weer één platform. En zo zal je ook zien dat, gaan die smartwatches dan nog groter worden? Ik las gisteren dat je nu ook websites op de Apple Watch kan gaan draaien binnenkort.
Oh ja.
Wat betekent dat dan weer voor responsive?
Vet.
Let's go. Dan gaan we weer met z'n allen. En dan gaan we weer, dus dan moet die hele industrie moet dan weer alles weer opnieuw gaan leren en zo. Ja. Dat is natuurlijk... Dat
en machine
vak zo
learning,
leuk.
Dat soort dingen? Zoals, en
ja, dat zijn gewoon tools. Gewoon, we proberen natuurlijk wel. We vinden dat zelf natuurlijk ook heel leuk om dat soort dingen in toe te passen. Maar je moet gewoon altijd heel bedenken waar is het zinnen om het te doen. Ja. Je ziet natuurlijk dat als je in een in-house team werkt, dan kan je dat soort dingen wat makkelijker doen. Omdat je nog meer op de lange termijn zit. En als je net als ons wordt ingehuurd om gewoon een probleem op te lossen, dan moet dat maar net intuïtief matchen met zo'n hype.
Ja.
En als dat zo is, en als het meerwaarde biedt, dan is het te gek.
Ja.
En als het niet is, dan moet je daar ook nee tegen zeggen, want dan wordt het dus ook geforceerd. Als je, je kan niet een conversational interface voor ieder probleem voorstellen. Maar dat betekent niet dat het niet ontzettend leuk is om een keer een project op een conversational interface te baseren.
Ja, maar daar zie ik nu ook wel een soort gelijke trend als met apps. Dat er nu ook bedrijven zijn die zeggen, we willen een conversational interface.
Ja.
En als je dan vraagt waarom?
Ja.
Ja, omdat we een conversational interface willen.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn de allerbeste klanten. Ja, je moet natuurlijk... Ja, ik geloof zelf heel erg in dat je... Wij proberen heel erg lange termijn relaties met onze klanten te bouwen. Ja, ja. Dus dat betekent dat je gewoon af en toe ook nee moet zeggen tegen een klant. En, ja. En ze dat soort dingen uit het hoofd moeten praten. Ook als het dan slecht is voor jou. Want dan is dat natuurlijk, het natuurlijk... is heel makkelijk om op basis van die hype dan snel iets te gaan bedenken.
Ja,
ja, het zijn natuurlijk hele toffe nieuwe dingen om mee te experimenteren. En te bedenken, wat betekent dat dan? En dan worden natuurlijk hele andere dingen in één keer weer belangrijk. Want dan moet je in één keer een copywriting team gaan optuigen om dan al die scripts helemaal goed uit te schrijven en zo. Dus dan ben je in één keer... een conversational interface hoef je niet te bouwen, want dat bestaat allemaal al. Ja. En dan, dus dan verschuift daarin ook wel je team weer heel erg. Nou, ja, dat is allemaal heel interessant.
Ja. Ja, daar zou je misschien ook wel specialisten in krijgen. Eigenlijk zou dat moeten. Copyright is super ingewikkeld natuurlijk, heel wat anders.
Ja, dus ik zie dat er zijn bureaus die alleen maar op die emerging technology zitten, die daar heel goed in geworden zijn, in hoe hou je nou zo'n project onder controle in een omgeving die je nog helemaal niet kent en die ook nog heel slecht ondersteund is, of die, waar nog heel veel dingen onzeker zijn. Dus die zijn heel erg goed geworden in die onzekerheid managen. En wij zitten veel meer op dat hoofdkanaal. Van, wij willen gewoon de .nl's en de .com's en de identities, de hoofdidentities maken.
Ja.
En niet de campagne spin-off daarvan of de experimentele marketing stunt met een drone en een conversational interface.
Dat je spraak gestuurd en drone kunt.
Hmm.
Ja.
Okay. Dat is natuurlijk heel lastig, want digital is natuurlijk super breed geworden. Ja, ik zou echt wel de interface van een zelfrijdende auto willen maken. Lijkt me super tof, maar het is volgens mij ook een beetje zinloos om daar dan nu een project in te gaan doen. Omdat je moet dan zoveel investeren om dat dan goed te kunnen.
Ja, en het is ook zo theoretisch, toch? Dat kan je helemaal niet testen.
Ja. Ja. Dus ik kies dan liever voor dingen die zichzelf bewezen hebben. Namelijk, over het algemeen is het web gewoon best wel stabiel, zeg maar. Het is gewoon overleeft toch iedere hype weer.
Het is toch al 100 keer gezegd dat het dood ging, hè?
Huh? Ja,
ja.
Niet door mij.
Nee.
En,
heel goed.
Nee, maar het komt natuurlijk, je ziet wel, dat komt er altijd bij, weet je wel. Ja, Google Glass is ook een succes, maar niet op de manier waarop mensen het hadden verwacht. Ja. Het is gewoon niet een consumentenproduct geworden. En het wordt nu heel veel toegepast in de industrie en allerlei andere dingen. Ja, dat is dan te gek, weet je wel. Ik sprak iemand die werkt bij ASML, die maakt van die chipmachines. Wat was het nou? Hij vertelde dat als dan een machine stil viel, dan kostte het volgens mij iets van 30 of 50.000 dollar per uur dat het apparaat stil stond. En toen vroeg ik aan hem van, en hij werd dan dus ingevlogen. Dus dan wordt hij vanuit Veldhoven wordt hij dan naar Taiwan of naar waar zitten al die grote techcentra gevlogen om dan dat apparaat te repareren, wat dan de lokale service dingen niet meer konden, want hij is dan echt een super pro hoogste niveau service. En hij zei van ja, maar als je daar dan binnenkomt, ga je dan toch eerst een kop koffie nemen, wetende dat die kop koffie waarschijnlijk $15.000 kost. En hij zei ja, als je zo gaat denken, dan word je echt gek. Nou ja, hij was helemaal bezig met die Google Glass dingen, omdat hij dan gewoon met die lokale ingenieurs mee kan kijken. Allemaal van dat soort toepassingen.
Dat sluit best wel ergens op. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Mooi. Hey,
Ik ga het gesprek afronden.
Ja, leuk.
Ja. Hey, leuk. Dankjewel voor het gesprek. Ik vond het erg tof.
Ja, ik heb het een beetje kort gehouden.
Nee.
Ik geloof het niet, hè?
Nee. Dankjewel.
Hey.
Dit was aflevering 62 van The Good, The Bad and The Interesting met Vasilis van Gemert, dat ben ik, en Rolf Koppens. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan mij mailen op vasilis@vasilis.nl of als je iets korter van stof bent, dan kan je me op Twitter vinden onder de naam @vasilis. Je kan me eventueel ook helpen met het betalen van de rekeningen voor de transcripties van deze podcast. Die transcripties zijn nodig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren. Of bijvoorbeeld voor robots of mensen die de teksten willen analyseren. Meebetalen kan op verschillende manieren en ik word daar heel erg blij van. Alle opties, zoals directe bankoverschrijving, Patreon of een kopje koffie, vind je op de pagina vasilis.nl/steun. Er is een mooi, langzaam groeiend lijstje van hele fijne mensen die regelmatig een bijdrage leveren, waaronder Job, Paul van Buren en mijn werkgever CMD in Amsterdam. Volgende keer ga ik waarschijnlijk een gesprek opnemen met mijn collega Marjolein Ruig.